Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u, jou en de gasten en de luisteraars via de kerktelefoon of het internet hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is onze eigen predikant dominee Floor. Allereerst een mededeling over een rouwbeurt. Op DV 27 augustus zal in de middagdienst voorgaan dominee Van Kampen uit Rotterdam in plaats van onze eigen predikant dominee Floor, dit in verband met een rouwbeurt. Dan de Alpha-cursus. Op 13 september gaat de Alpha-cursus weer van start. In de hal van de kerk staat een tafel met materialen. U kunt een folder meenemen voor uzelf of om uit te delen aan iemand die u wilt uitnodigen voor de cursus. Neemt u ook een poster mee om op een zichtbare plek op te hangen, zodat we de bekendheid van de cursus vergroten. GZB. De diaconale collectebestemming van zondag 27 augustus is bestemd voor de GZB, de zomerzendingscollecte. En niet voor het oudere werk. Na afloop van de dienst zal hiervoor een folder worden uitgereikt. Op zaterdag 16 september is de startdag van de opening van het winterwerk. En vanochtend worden er inschrijfformulieren uitgedeeld. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de HGB. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. Dan willen we nu met elkaar zingen van Psalm 105, vers 5. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, het is ook fijn om ook elkaar weer te mogen ontmoeten. En dat ook velen weer veilig zijn teruggekeerd, ook van de vakantietijd. En wij mogen elke zondag weer bij elkaar zijn om ook zo de Here te dienen en te prijzen. En dat willen we ook deze morgen doen door te zingen van Psalm 63. En daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat, misschien wel in geestelijke zin van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen, waar niemand ook een vervulling krijgt van zijn liefde. En dat je gelaafd mag worden aan zijn liefde. Wij zingen Psalm 63, 1 en 2, waarin het tweede gesproken wordt dat je in het heiligdom met vrolijk ogen daar Gods alvermogen mag zien. Wij zingen 63, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, het is ook belangrijk dat wij leren in ons leven om ook elke keer weer opnieuw ons te verootmoedigen voor de Heere onze God. Het is een blijvende noodzaak, omdat we ook altijd te maken hebben met onze eigen tekortkomingen, onze zonde, de schuld. En daarom is het ook goed te beseffen dat we altijd zijn aangewezen op de genade en de liefde van Jezus Christus. Daarom goed om ook te luisteren naar zijn wet die hij ons heeft gegeven. En daarna willen we zingen van Psalm 119 en daarvan vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt van Psalm 119 vers 53. Na de wet van de Heere. Hoort nu de wet des Heere. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zult u weten, o Israël, dat ik de Heere uw God ben. Omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land. En niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel zomaar zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denkt u aan de Sabbatdag dat u die heiligt? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten, die binnen uw landsgrenzen is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, niet liegen. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze zaligmaker heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste, het grote gebod. Tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten ook samen het woord van God. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere, onze God, om de zegen ook op deze dienst van het woord. Ook om de vervulling met de Heilige Geest. En dat we zo ook de boodschap mogen verstaan, ook met elkaar en zullen geloven. Zullen we samen bidden. Eeuwige en almachtige God, u die vol van barmhartigheid bent, dat toont u. Tot in het duizendste geslacht mochten we horen, ook bij het luisteren van uw wet. Waar u ons ook dicht bij u wilt houden. En Heere, dan past het ook om ons voor u te verootmoedigen. Want we brengen er zo bitter weinig van terecht. We kunnen in onze eigen ogen en misschien ook wel in de ogen van andere mensen misschien wel heel wat lijken. Maar u doorschouwt ons leven. En dan valt er niet zoveel goeds mee te brengen, ook deze morgen niet. Ach, Heere, als we dan niet zouden weten van genade en van uw liefde, dan zouden we wel ontzettend wanhopig kunnen zijn. Maar het is uw liefde die ons opzoekt. Die ons leven wil vullen. Ons leven wil vernieuwen. Ons ook hoop wil geven. Dat er bij u genade is te ontvangen. En dat u ons die wet wel in ons hart zult schrijven. En dat we er ook naar zullen handelen en wandelen. En daarom bidden we ook om uw geest, die we nodig hebben, om ook niet alleen deze dingen te verstaan, te begrijpen, maar veel meer te beleven, te ervaren. En ook te merken dat het waar is, dat het klopt wat uw woord ook zegt. En laat dat ook deze morgen weer gebeuren. Het is altijd, Heren, toch iets groots. Dat we een zondag mogen hebben waarin we samenkomen, waarin u ons nog samenroept. Waar u er nog zorg voor draagt dat de mensen komen, ook in onze tijd. Dat er plaatsen zijn waarin we u mogen dienen. U ook de lof mogen toebrengen die u ook toekomt als de schepper van ons leven. Dat u ook ons leven wilt leiden, sturen, richting geven. En in de wereld waarin we staan toch ook hoop wil geven. Ook aan mensen die misschien ook niks meer van hun leven hebben te verwachten. Die misschien wanhopig zijn. En die weten dat er op hen neer wordt gekeken. Dat ze niet meetellen. Maar dat u hier toch hen ziet. Ook ons allemaal, zoals we hier zijn. Ontferm u over ons. En laat uw woord opengaan. Een woord dat voor sommigen misschien heel vertrouwd in de oren klinkt. Dat het bekend is. Maar het is toch altijd weer actueel, ook voor vandaag. Wilt u ons zegenen daarin, dat we de boodschap die we mee mogen krijgen, zullen overdenken, tot ons laten doordringen. Dat ons hart ervoor open gaat voor wie u bent in uw liefde. Geef daarom ook uw geest, die we nodig hebben. Niet alleen hier, maar ook degene die meeluisteren, met ons verbonden zijn, met onze gemeente, dichtbij, ver weg, of op welke wijze men zich dan ook verbonden weet. We bidden u voor de ouderen, de mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen en oh zo graag er hadden willen zijn, omdat ze hier zoveel troost en bemoedigingen hebben ontvangen. Maar u bent niet aan tijd en plaats gebonden. Wilt u ook daar zijn met uw zegen? En geef ook alles wat we nodig hebben, ook als uw dienaar. Omdat we in afhankelijkheid ook van u staan. En dat we het altijd weer van u hebben te verwachten. Wil ons daarin, Heere, die kracht, inzicht en zegen schenken. Opdat we met elkaar, jong en oud, ook de kinderen onder ons, vertrouwd raken met de liefde van u, met de dienst aan u. In het zingen van de psalmversjes die ze hebben geleerd of mogen leren. Dat ze zo ook al heel jong uw stem zullen horen. Wil ons ook, Heere, genadig zijn. En hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En daarvan 1 Samuel 3. Ook deze week zullen weer de scholen beginnen. Dan is het ook goed om daar toch ook eens bij stil te staan. Bij wat de Heere ook doet. Ook in een tijd waarin het woord misschien schaars lijkt. Dat er weinig soms ook met God rekening wordt gehouden. Maar God gaat door. Ik lees met u 1 Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars, kostbaar in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. En toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Maar toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere die jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. En wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. En de Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestaan doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. En toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. En zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Samuel werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beerseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot een profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik hoop bij dit hoofdstuk ook stil te staan, met name vers 1. En de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het zevende, nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. En het tiende en elfde, toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. En de Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarbij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Voordat wij ook stilstaan bij dit mooie, maar ook indringende hoofdstuk, willen we ook samen eerst zingen van Psalm 81. Ik denk dat ook de jonge kinderen deze psalm wel kennen. 1, 7 en 12. Psalm 81, 1, 7 en 12. En krijgt u gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals reeds ook is meegedeeld. Van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 81, 1, 7 en 12. Gemeente, het is niet eenvoudig. Als je in een situatie leeft waarin je elkaar het leven zuur maakt en moeilijk maakt. Jij hoeft niks over mijn kind te vertellen, hè? En trouwens, jij hebt geen kind. Je mag misschien wel het liefje zijn van Elkana. Maar ik heb kinderen. En jij niet. En je hoeft er niks over te zeggen. Hier in ons huis. Ja, deze week hoorde ik het ook op de radio. Dat het ook onder de aandacht wordt gebracht. Over meervoudige ouders. Dat moet toch maar eens geregeld worden, omdat de situatie vandaag aan de dag zodanig is, door echtbreuk, overspel, dat men soms ook niet weet wie er nu eigenlijk recht heeft op het kind. Dat moet toch eindelijk maar eens geregeld worden. Dan denk je bij jezelf, waar gaat ons land naartoe? Ja, er zullen dingen geregeld moeten worden voor de kinderen. Als daar ook situaties gaan ontstaan, dat er meerdere ouders wat te kunnen zeggen hebben over een kind. Is dat nou iets totaal nieuws in onze tijd? Heeft dat nou nooit eerder plaatsgevonden? Nou, dan zie je hoe actueel de Bijbel is. Want als wij kijken deze morgen naar de geschiedenis van Samuel, dan zien we dat in het huisgezin van Elkana er twee vrouwen zijn. En de ene die heeft kinderen, zonen en dochters. De namen worden niet genoemd. Dat is heel opmerkelijk. En dan is er ook nog een vrouw die ook in dat huis is. En daar houdt Elkana wel heel veel van. Maar ja, die heeft geen kinderen. En als er dan wat gebeurt in huis, dan kan ze haast niks zeggen van nee, hoe, dat moet je niet doen of dat mag niet. Want pas op, het is mijn kind. Ja, dan krijg je die conflict situaties. En het kind zit daartussenin. En dan begrijp je wel welke spanning dat ook kan geven en kan opleveren. Ja, die meervoudige ouders, wat je ook in de Bijbel al tegenkomt, dat laat wel zien welke gevolgen dat heeft in de samenleving, in de gezinnen, in de harten van kinderen, maar ook in de harten van mensen. Maar dan zien we dat de Heere God ook altijd omziet naar mensen die soms ook in de verdrukking komen. Zoals een Hanna die geen kinderen heeft en het niet tegen de Penina op kan die haar voortdurend, en de Bijbel gebruikt dat woord, treitert. Een naar woord is dat, hè? Treiteren. Iemand echt dwars zitten. Wat op zijn hart trappen. Bewust. Dus treiteren. Ik weet niet wie dat ook wel eens doet of wil doen of de neiging heeft om te doen. Maar het laat iets zien wat er allemaal kan leven onderling met elkaar. En zeker als daar in zo'n gezin waarvan alles plaatsvindt, dat ook nog gebeurt. Je voelt je niet veilig. Maar Hanna, die weet er toch een weg mee. Hanna gaat, je zou vandaag zeggen, naar de kerk. Gaat naar de tempel. En die gaat daar het maar alles vertellen aan de Heere God. Ze huilt vol van verdriet. En de priester die er rondloopt, die denkt eigenlijk dat ze dronken is. Ze doet zo raar. Terwijl zij vol overgave bidt, Heere, U weet ervan. Van die pijn. Die ik elke dag moet meemaken. En ze vertelt het dan ook. Nee, ik ben niet dronken. Ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Dat moet u doen. Dat moet jij doen. Als je vastzit in je leven. Als je geen kant uit kan. Dan is hier een plek. Waar je in stilte alles mag vertellen. In God. Dat heeft Hanna gedaan. En wat gebeurt er? Ja, de priester had het gezegd. De Heere zal je verhoren. Ook precies wat hij had moeten zeggen. Dat moet een dienaar doen. Altijd vertellen dat de Heere kan helpen. Dat de Heere troost geeft. Dat de Heere je er doorheen kan dragen. Dat de Heere hoop geeft. Dat gebeurt. Want zij krijgt, wat een godswonder, een kind. Ze had het ook beloofd aan de Heere dat als ik een kind zou krijgen, dan zal ik hem aan u schenken. Dat hij voor u wat mag betekenen in zijn leven. In de samenleving waarin we staan. Hij krijgt de naam Samuel. De Heere hoort. Hij krijgt een naam. Daar waar we de namen van de kinderen niet lezen van Penina, horen we wel van Samuel. Die naam. Een kind. Ja, en dit kind, dat wordt met een mooie jurk naar de tempel gebracht, als daar de tijd is. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja jongens, dat valt toch niet mee. Om je kind uit je gezin te plaatsen. Ja, misschien werd hij ook nog wel bespaard voor opmerkingen van zijn broertjes, zijn halfbroertjes, zijn halfzusjes of wat dan ook. Daar lezen we niet van. Maar als je hoort van het woord treiteren, dan weet je dat er heel wat plaats kan vinden. Maar dan wordt dat kind met zorg van zijn moeder naar de tempel gebracht. Ziet u hem gaan? Een klein jong ventje nog. We weten niet precies hoe oud hij geweest is. Mooie kleren heeft hij aangehad. Daar heeft zijn moeder alle zorg aan besteed. Want ze wil natuurlijk dit jongetje dat voor de Heere is niet zomaar daar brengen. Nee, daar zitten zorgvuldige handen. Daar zitten liefdehanden achter voor de Heere. En dat jongetje moet er goed uitzien. En zo zal ze zorgen elk jaar opnieuw dat hij er goed uitziet. Maar dat hij wel daar in de tempel wordt gebracht. Nou, dat is toch een mooie plek, zou je zeggen, de tempel. Daar is alles goed, hè. Daar is alles mooi. Nou, vergeet het maar. Als hij daar komt, dan zou je eigenlijk zeggen, wil je je kind daar wel hebben? Natuurlijk, er is godsdienst. Mensen komen offers brengen. Maar de zonen van de hoge priester. Ofni en Pinaas. Nou, ze maken er een potje van. De heiligheid is helemaal weg. En ze proberen er alleen maar profijt van te hebben. Als de mensen komen vlees geven, dat ze er zelf goed van genieten. Maar is God daar nog wel aanwezig? Hebben ze nog wel besef? Iets van heiligheid, van eerbied, van ontzag, hebben ze niet. En dan groeit die Samuel in zo'n sfeer op. Ja, in zo'n sfeer groeit hij op. Hij is daar toch geplaatst. En wat lezen we dan? Hij diende de Heere, staat er in onze tekst. Dat is heel mooi om dat te zien. Hij diende de Here. Nou, misschien toen hij wat ouder werd of zo. Nee, de jonge Samuel staat er. Je hoeft om de Here te dienen niet oud te zijn. Er wordt wel eens gedacht van, nou, als ik later oud ben, dan moet je niet geloven. Dat is een duivelse stem. Je weet trouwens niet eens of je oud wordt. Maar jong, hoe belangrijk is het niet? Als je in je jonge leven de Here dient. Samuel doet dat. En dat staat niet voor niets hier in dit gedeelte. Hij dient de Heer. Er zit een hart achter. Hij wil te midden van alles wat hij om zich heen ziet, zich toch vasthouden aan wat de Heer voorschrijft. Morgenoffer, middagoffer, avondoffer. Zeggen, zorgen dat je 's morgens, als je opstaat, ja, toch dat offer brengt, maar dat je bidt voor de Here. Ik heb er wel eens over na zitten denken. Hoe is het gebedsleven ook onder ons? Is dat nog bewust? Jongens, de nieuwe dag. De dag begint toch ook weer. De zon is opgegaan. Je mag ervan genieten. Maar de Here, even hem zoeken. Wilt u met ons zijn vandaag? Met ons gezin? Met onze kinderen, wilt u ze bewaren? Wilt u ons inzicht geven in de dag? Dus in de middag als de lunch is, als je dan toch ook weer even erbij stilstaat. Heren, de morgen zijn we weer doorgekomen. Dank daarvoor. Zegen ons eten. Maar we hebben nog een middag te gaan. Doen we dat bewust? 'S avonds, als we weer terugkomen. Avondoffer weer brengen, de Bijbel even openen, samen toch nog weer even lezen en alles vertellen wat er gebeurd is op school of op het werk of in het kantoor, dat je dat als gezin ook samen deelt en dat je dat ook als vader of als moeder of dat papa tegen jou zegt, joh, wil jij het onze vader even bidden? Dat we samen dat moment even hebben. Zullen we samen het Onze Vader zingen? Wil jij ook misschien een gebedje doen? Of waar zullen we voor bidden? 'S morgens, 's middags, 's avonds. Structuur. Orde. Daar kan kracht van uitgaan. Als je zo de Here dient. Dat is dienen. Dat is niet meer zo even tussendoor. Kom op, hebben we nog dit te doen. Dienen. Bewust. Kijken. Wat kan ik betekenen in mijn leven voor de Here? Hij doet het wel, staat er in onze tekst, onder toezicht van Eli. Eli wordt wel getekend als een slap figuur en die het allemaal laat gebeuren. Want dat is eigenlijk het punt. Ik kom er straks nog even op terug. Dat Eli het een beetje laat gaan. Maar hier zien we dat Samuel, ondanks alles wat hij ziet, had hij ook kunnen denken, nou die Eli die laat het alles maar wel gaan. Daar luister ik niet naar. Maar onder toezicht van Eli is Eli toch bezig. Dit kind is zelfs anders als mijn kinderen. En er is wel zoveel dat hij wel Samuel stimuleert. Doe jij dat maar. Misschien ziet hij daarin ook wel hoop. Samuel onderwerpt zich aan het toezicht van Eli. Er zit ook iets in van onderwerping, gezag eerbiedigen. Het is immers de hoge priester die God heeft aangesteld. En deze Eli leidt Samuel in die tempel, in die kerk daar in Silo. het hartland van Israël. Maar daar kunnen wij veel van leren. Deze Samuel, die door zijn moeder is opgevoed, de liefde heeft gekend en gezien bij zijn moeder, voor de Heere God en voor de dienst, dat heeft hem ook vertrouwen gegeven in die God. Met zijn hart zoekt hij de Heere. Hij die besneden is, hij die opgenomen is in het verbond met God. Hij heeft de plicht om de Heere te dienen. En elk hart dat gedoopt is, heeft de plicht om ook zo de Heere te dienen en te zoeken. En rekening te houden met hem. Om uiteindelijk te komen tot de tafel van de Heere. Zo is de jonge Samuel dienend bezig, jong, onder het toezicht van Eli. Hoe leef jij nu? Ja, zeg je maar, de tijd is zo anders. De tijd is, dat kun je toch niet vergelijken met de Bijbel enzovoorts. Er zijn zoveel dingen die gebeuren. Ja, wacht eens even. Ik heb er al op aangehaakt over dat meervoudig ouderschap. Dat zien we dus in dit hoofdstuk naar voren komen. Maar de tijd waarin Samuel leefde en tot zelfs in de kerk waar het een zootje was, waar het een rotzooi was, waar geen respect en eerbied is en dat te midden van al die onordelijkheid en te midden van al die wanorde daar toch nog een jongetje is dat probeert de Heere te dienen in die omgeving. Je zou zeggen, in de samenleving is het al niks en in de kerk is het al niks, maar dat jongetje, dat is hoop. Want God kiest dat jongetje. God wil toch dat dat jongetje van betekenis gaat worden. Dat dat jongetje toch een boodschap zal geven. In een wereld die het ondertussen een beetje gehad heeft met God. Zoals in Israël. Het is een beetje de tijd van de richteren. En dat betekent, nou laat God bewaaien. En wij doen waar we zelf zin in hebben. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. Nou, dat is één op één ook vandaag zo. Ieder doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. En als daar een dominee is, of een ouderling, of als daar iemand is die iets spreekt over God, moet ik toch zelf uitmaken. Dat bepaal ik wel. En dat is de geest van de tijd. Mensen die autonoom willen zijn, zich door niemand of wat dan ook zich laten gezeggen. Die tijd, die geest was er ook toen. Dat lezen we ook. Hè. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Ja, God werd niet meer gehoord. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan de geest van de tijd. Die er toch niks mee doet. Dan kan God wel spreken, maar de mensen draaien zich om en zeggen, ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Terwijl God ook toch altijd wil spreken door profeten, door dromen, door visioenen. Zoals in de Hebreeënbrief staat, God heeft op velelei manieren gesproken. En ten laatste door zijn Zoon, Jezus Christus. Nou, in die tijd leven wij. Wij weten van Jezus. God heeft ook gesproken door Jezus. Niet alleen de profeten van het Oude Testament, maar ook nu. God spreekt door zijn Zoon, die nog steeds zijn dienaren uitstuurt en uitzendt. En er nog op wijst op de rijke betekenis van het bidden tot God. Offer, 's morgens, 's middags, 's avonds. Om te luisteren naar de stem van de Heere God. Ja, dat was misschien 50 jaar wel geleden. Dan gaan we natuurlijk ook weer een programma maken. Dan kan iedereen zich daar nog eens even aan spiegelen. Toen was vroeger geloof nog heel gewoon. Weet je wel dat Andries Knevel nu doet in een serie. Toen was geloof nog heel gewoon. Er komen mensen langs die ook hadden afgerekend met het geloof. Domineeszonen in de cabaret zijn terechtgekomen. Mensen die gezegd hebben, ja, de Bijbel moet je niet zo letterlijk nemen. De Bijbel die moet je op een andere manier lezen. En waar dan ook zo gesproken wordt dat het respect, de heiligheid weg is. Met God kun je wel spotten, daar moet je toch om kunnen lachen. Toen was geloof nog heel gewoon, want mensen gingen naar de kerk. Je kunt het samen wel eens over hebben. Ja. Vroeger, wij gingen zelfs niet met de fiets. Of we deden dit niet. En de kerken zaten bomvol. Iedereen ging er naar de kerk. In de politiek werd er rekening mee gehouden. Al nu, toen was geloof nog heel gewoon. Maar wat we hier zien. God roept Samuel. In zo'n tijd. God ziet die geest. En hij had kunnen zeggen, zoek het maar uit. Dat doet hij niet. Dit jongetje, dat Samuel heet, zal luisteren naar het woord van God. En dan ga je niet meer spreken. Toen was geloof heel gewoon. Nee, ook nu is geloof. Heel gewoon. Niet voor iedereen misschien. Maar voor mensen die bewust dat woord van God ter harte nemen. Ja, en zo kun je een artikeltje tegenkomen in het Nederlands Dagblad van een meisje uit Barneveld. Dat nou niet bepaald uit een warm nest kwam. Ze wou daar niet veel over zeggen. Ook niet over haar moeder. Maar ze was toch in contact gekomen met kerkelijke jongeren. Gingen wel bewust naar de kerk. En wat lezen we dan? Ja, dat zij eigenlijk ook zegt. Ik heb het gevonden. Meisje van 17 jaar. Noem maar even de leeftijd. 17 jaar. En die ook gewoon in dat artikel zegt, ja, nou, ja, mensen zeggen, ja, naar de kerk saai. Ze zegt, ik vind het helemaal niet saai. Ik vind het helemaal niet saai. Ik word erdoor verrast. En natuurlijk is het misschien voor haar helemaal nieuw, want ze kwam uit een volstrekt, ja, dat hoort u goed. Onkerkelijke situatie. Ze was er niet bij opgevoed. Niet in opgegroeid. Geen warm nest. Dat meisje. Ik vind het fijn om zondags twee keer naar de kerk te gaan. 17 jaar, ja. Dat geeft hoop. Toen was geloof misschien heel gewoon. Maar voor dit meisje wordt het geloof ook gewoon. Nu. Als dat nou bij jou zo is. Als voor jou nou dat ook gewoon wordt. De Heere dienen. En nu, en het gewoon vinden, dat je zegt, maar hier is het niet saai. Hier krijg ik een boodschap mee van mijn God. En dan kun je zo de Heer dienen. Je zoekt, zoals dat meisje zegt, ik heb die rust gevonden. Die rust die er eertijds niet was in mijn leven. Ja, ik had van de week ook nog wel een gesprekje met iemand. Dat ik zei, joh, ga je naar de kerk? Nee. Nee, en wanneer ben je dan voor het laatst geweest? Ja, zegt ze, ik ben nog geweest. Toen was ik misschien een jaar of 8 met mijn oma. Die ging nog wel naar de kerk. Maar na die tijd nooit meer. Ik zei, oh, dus je ouders deden er niks aan. Nee, die hadden ermee gebroken. Die geloofden dat allemaal niet meer. En dat was allemaal voorbij. Ik zei, maar wat weet je dan van het geloof? Nou ja, ze zei eigenlijk niks. Heb je dan nooit iets van Jezus gehoord? Nou, ze zei, ja, nou ja, zijn naam op een christelijke school die ik nog wel doorlopen had. Dat hadden mijn ouders nog wel gedaan. Maar verder weet ik er helemaal niks van. Ja, dan beleef je dat. Hè? Aan de ene kant hoor je dit verhaal. Aan de andere kant lees je zo'n artikeltje in het Nederlands Dagblad. En dan denk je, God gaat wel door. Ik heb ook gezegd, joh, je moet de Bijbel gaan lezen. Toch de Heer Jezus zoeken. En met elkaar, dat is ook onze opdracht, hebben we dat ook veel meer te doen. Mensen proberen aan te spreken. Maar daarin ook natuurlijk laten zien hoe je zelf hem dient. Zo is het ook dat je dan in de kerk kan komen, zoals Samuel. En ja, hij is zo vertrouwd geraakt natuurlijk. Daar ligt op zijn bed en dan hoort hij ineens zijn naam roepen. Samuel. En dan denkt hij natuurlijk, oh, dat is Eli. Dus hij gaat naar Eli toe. Maar Eli zegt, joh, nee, dat is helemaal niet waar. Oh, nou, dan gaat hij weer naar bed. Probeert hij weer in slaap te komen. Weer opnieuw Samuel. Nou, je kent dat verhaal wel, hè. En weer gaat hij naar Eli toe. Nee, ik heb je helemaal niet geroepen. Dat is echt niet waar. En dan de derde keer, weer opnieuw. Samuel. Dat is de derde keer. Als we dat nou horen, dan zijn dat drie keer. Ja, dat betekent nou precies dat het woord schaars is. Ze zijn er, zelfs Eli is er niet meer aan gewend om na te denken van, hé, zal de Heer hem geroepen hebben bij de eerste keer? Nee, pas bij de derde keer wordt hij zich bewust, hé, het kan de Heer wel eens zijn. En dan zegt hij, Samuel, ga weer liggen. Luister naar wat de Heere zegt. Zeg dan maar deze woorden. Spreek, Heere, want uw dienaar luistert, hoort. Dat is ook zijn naam. En dan zegt hij dus eigenlijk precies voor wat hij zeggen moet. En dan staat er, nu kende Samuel de Heere nog niet. Ja, hij diende hem toch? Ja, hij diende hem. Hij geloofde, dat wil zeggen, hij vertrouwde dat God zijn leven leidt. Die gehoorzaamheid was er. Maar wat we hier lezen is dat de Heere God Samuel dan roept tot een speciale taak. Zo kun je de Heere dus dienen, trouw naar de kerk gaan, trouw de Bijbel lezen. Zo de Heere dienen, rekening houden met hem, met zijn woord. En dat je zegt, nou ja, ik snap misschien nog niet alles, ik begrijp misschien nog niet alles, maar je dient hem. Maar dan zegent de Heere dat ook, door je het gevoel te geven van, ik ben bij je, ik zal voor je zorgen, ik ben met je. Maar dan kun je in de kerk zeggen, en dan hoor je toch ineens, als het ware, je naam spreken. Samuel. Ik heb een roeping voor je. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou gebruiken. Jij moet een boodschap gaan brengen. En dan lezen we ook, toen kwam de Heere en bleef daar staan. Want Samuel wordt nu geroepen tot een taak. Hij geloofde de Heer al wel. Hij diende hem. Dat kwam allemaal naar voren. Maar nu gaat God hem zo roepen. Dat zegt, maar jij gaat de zending in. Jij wordt dominee. Jij wordt een godsdienstleraar. Jij wordt iemand die een medische arts wordt, die veel betekenis kan hebben voor mensen in hun ouderdom. Jij wordt dit, jij wordt dat. Scholen gaan beginnen. Dat staat allemaal in het teken. Dat God jou roept. Jan Ferdinand. Of noem, vul je naam maar in. Jij moet dat gaan doen. Samuel, Samuel. En lezen we, de Heere bleef daar staan. Wordt hem indringend gezegd. Jij moet een boodschap brengen. Ja, gemeente. Wat is die boodschap dan? Nou, dat is niet zo eenvoudig. De Heere blijft daar staan en roept hem. En Samuel zegt: uw dienaar luistert. En dan zegt de Heere: Samuel, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Andere woorden, wauw! Wat gebeurt er nu? Ja, een opleving? Een opwekking of zo? Dat iedereen zou zeggen, ah, kijk eens, dat is echt de Heere God. Poeh. Nee. Hij krijgt toch een boodschap over het huis van Eli. Nou, daar zal iedereen van horen. Iemand die de geschiedenis kent, weet wat er gaat gebeuren, maar het gaat erom dat Israël zal worden aangevallen door de Filistijnen en de tabernakel wordt weggevoerd. Nou, dat is voor Israël iets, zoiets onmogelijks. Dat bestaat niet. Dat de tabernakel, dat de tempel verwoest was. Nou, het was bijna in Barcelona gebeurd, hè. Men was volop bezig met die gasflessen en in een busje. Om een aanslag te maken. En misschien is het u door het nieuws heen gekomen. Maar het doel was om een kathedraal op te blazen. Wat ook in Syrië gebeurt bijvoorbeeld. Waar tempels en dergelijke worden opgeblazen. Start. Dat zal gebeuren. Samuel. Ook met het huis van Eli, want wat die jongens uitgespookt hebben aan goddeloosheid, aan onheiligheid, hoe ze het volk op een dwaalspoor hebben gebracht met hun beredeneringen, waar ze alleen maar bezig waren met hun eigen eer, hun eigen vlees, hun eigen brood en verder zich nergens omgaven als het ging om oprechte dienst aan de Heer. Ja, dat blijft niet zonder gevolg. Ik zal iets doen in Israël. De oren zullen duiden. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Nou, je ziet in dit hoofdstuk ook wel dat Samuel er vreselijk veel moeite mee heeft. Hij gaat naar zijn bed. Ik denk dat er van slaap niet zoveel meer terecht is gekomen. Hij wacht tot de morgen. Hij wil natuurlijk helemaal dat niet aan Eli gaan vertellen. Die boodschap. Maar als profeet moet hij al jong leren om ook eerlijk te zijn. En ook die boodschap zo neer te leggen. Dat je schrikt. We komen met onze zonde zomaar niet weg. God had het gezegd. Dat er eigenlijk van het huis van Eli niet zoveel meer overkomen. De ongerechtigheid staat er. Van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden. Door slachtoffer of door graanoffer. Nou, in eeuwigheid die ongerechtigheid wegdoen. Je komt niet weg hoor, met je ongeloof. Je komt niet weg. Met het wegzetten van God. Daar komt de samenleving niet meer weg. Daar komt de kerk niet meer weg. Die de heiligheid en de eerbied van God aan de kant schaft. Daar kom je niet meer weg. Daar komt de samenleving niet meer weg. En Samuel moet dat oordeel aan gaan kondigen. Nou, als je al zo jong bent en je moet dat dan gaan doen, dat leert hij dan ook voor de toekomst. Daar staat het er wel, hè. Eli in eeuwigheid verzoend worden door een slachtoffer of door graanoffer. En eigenlijk roept dit hoofdstuk één ding op. Ja, hoe dan wel? Nou, er is er één. Dat geen graanoffer is en geen slachtoffer. zoals door de mensen gebracht, maar door Jezus aan het kruis van Golgotha. Hij geeft zijn leven. Hij geeft het offer, opdat iedereen die in hem gelooft, zal behouden worden. Zo moet Samuel dat oordeel aankondigen. Maar Eli, die haalt hem eroverheen. Vertel me, laat niet één woord achterblijven. En dan moet Samuel wel. Dan zien we ook dat Eli zegt, de Heere, doe het. En in de Septuaginta lezen we dan eigenlijk nog dat ze gewoon doorgingen. De kinderen van Eli met hun goddeloos gedoe. We weten niet of dat nou voor de Septuaginta dan moeten volgen of wat hier staat. Dat laten we maar even, maar het laat zien. Men ging gewoon verder. En gaat gewoon door. Ondanks deze boodschap. Eli, waarom zet je geen streep? Eli, waarom zet je er nu niet meer verder? De Heere heeft gesproken. Heere, ontferm u nog. Eli, waar ben je om op je knieën te gaan en te bidden? Vergeef, vergeef. Wij hebben gezondigd. Anders zal er iets gebeuren wat de oren zal doen tuiten. En het gebeurt. Want men ging door zonder God. Toen kwamen er de vijanden. Toen kwamen er andere machten. Toen ging de tempel aan de kant. Die werd meegevoerd. Werd als het ware alles verwoest van de dienst des Heren in het hartland van Israël. Weg, uit, over. Het is voorbij. Nee, het is niet voorbij. Want de Heere blijft in Silo verschijnen. De Heere openbaarde zich aan Samuel. Want ook in die tijd, zelfs als daar geroepen wordt, de eer is weg. De kerken worden gesloten, de tempels worden afgebroken, worden opgeblazen. Er blijft niks meer over van het geloof in Israëls God. Niets is minder waar. De Heere blijft in Silo verschijnen. En de Heere openbaarde zich aan Samuel. En zo horen ook wij vandaag, gemeente, de roepstemmen dat we de oren tuiten. Hoe kan het, jongens? 9-11, hoe kan het Parijs? Hoe kan het Madrid? Hoe kan het Barcelona? Oh, wat verschrikkelijk allemaal. Tuiten jullie oren van. En hebben wij dan in de kerk het besef, Heere, ontferm u. Geef uw liefde, uw genade. Laat de ogen open gaan. Dat er ook niet jonge mensen plannen maken om alles kapot te maken. Iemand overhoop te steken. Dood te maken. Maar dat er jonge mensen komen in deze tijd. Die zullen zeggen, maar de God van Israël, dat is onze God. Want die geeft leven, warmte, hoop, toekomst, verandering, vernieuwing. Dat doet hij. Daarvoor geeft hij Jezus als een slachtoffer aan het kruis van Golgotha. Want als er één regeert, is Jezus het. Hij is onze koning. Hij leidt jouw leven. Hij roept jou in zijn dienst om vandaag te spreken van de Heere, van zijn oordeel over ons. Dat op Jezus is geworpen. En hij spreekt van zijn liefde. Om ook zo je het eeuwig leven te schenken. In het nieuwe Jeruzalem. Ga met God. De God van Israël. Amen. Wij zingen van Psalm 130, 3 en 4. 130, 3 en 4. Gemeente, wij willen ook nu voorbeden doen voor verschillende mensen. We denken in ieder geval ook aan Donate van Barneveld van den Adel, Polkastraat 20, die opgenomen is. We willen ook haar gedenken. Verder denken we aan allen die thuis ziek zijn, in afwachting zijn ook van behandelingen en onderzoekingen en verpleeghuizen en zorginstellingen verblijven. Daarnaast willen we ook denken aan de nabestaanden van de slachtoffers in Barcelona. Allen ook die werkzaam zijn in de kippensector, met name ook in Barneveld, weten we ook wat daar allemaal mee plaatsvindt. En we denken ook aan onze zendingsarbeider van de GCP, de familie Volmen. Aan het Alpha-team, dat Deo Volente woensdag 13 september ook zal starten. Laten we ook om ons heen kijken, wat is mogelijk, hoe kunnen we mensen gemotiveerd krijgen om ook deel te nemen aan een alfacursus. En natuurlijk denken we ook aan de scholen die weer gaan beginnen. Ook jullie, jongens en meisjes, misschien best spannend als je ook voor het eerst naar school moet. Ja, nou, daar willen we toch ook voor bidden dat je een fijn jaar tegemoet gaat en gauw thuis voelt, ook op school. Zullen we ook samen bidden. Heren, U bent die almachtige en getrouwe God en liefdevolle Vader. En U bent het die, ondanks dat velen zich afwenden van U, dat was toen en dat is ook vandaag zo, dat U doorgaat om ook uw koninkrijk te bouwen. Dat U jonge mensen uitkiest, U willen dienen, die in hun leven rekening houden met U. Die niet zonder U kunnen en de structuur daarin ook proberen aan te houden. Blijven te verwachten van U. Dat U ze roept tot een bepaalde taak en een dienst. De scholen gaan ook weer beginnen. Jongeren worden opgeleid. Gaan misschien aan een nieuwe opleiding beginnen. Maar eigenlijk hier staat dan ook alles in het teken van uw woord. Van uw boodschap. Geef dat we ook in ons leven uw stem mogen horen, dat u ons roept tot een bepaalde taak. Het zou mooi zijn als het ook is in uw dienst, op welke wijze dan ook. En feitelijk, heren, wilt u ons allemaal in dienst nemen om zendingsarbeiders te zijn, evangelisten te zijn in onze omgeving, te spreken over de betekenis van het leven met u. Daarom bidden we of u zo ons wil vervullen met uw Heilige Geest, dat we dat ook als gemeente leren inhoud te geven. Dat er toch ook mensen komen, misschien naar de volstrekt onkerkelijke of in een ongelovige wereld, diepe boodschap van uw liefde gaan ontdekken. Zoals dat meisje van 17 jaar, die uit een warm nest kwam. Uit een probleemgezin. Maar toch op de een of andere wijze contact mocht krijgen met u en met de boodschap van u. En dat zij nu ook haar rust heeft gevonden. Zo kunt u ook vandaag toch nog ook jonge mensen roepen. Uit een wereld waarvan wij denken, zal iemand ze nog kunnen bereiken. Als we niet zouden geloven dat u, Heere, uw oog laat gaan over heel de wereld. En dat u uw koninkrijk uitbreidt tot op de dag van vandaag. Dan zouden we hier als hopeloze mensen staan en zitten. Maar we weten dat u, Heere Jezus, als onze koning en als onze zaligmaker. Dat u uw leven hebt gegeven voor al die zonden, voor al die schuld die er is. En dat er alleen door het geloof, het vertrouwen in dat offer, er terugkeren, bekeringen, veranderingen en vernieuwing ook kan plaatsvinden. Wilt u zich ontfermen dan ook over ons land en volk? U weet hoe het ervoor staat. Wij bidden ook voor de formatiebesprekingen. Wellicht, heren, bent u bezig om de geest te veranderen. In een wereld waarin gesproken wordt omdat de realiteit zo is, meervoudig ouderschap. Dat heeft allemaal te maken met het loslaten van uw banden, uw structuren. Het loslaten van die machtige boodschap van uw liefde en uw heilige wet. O Heren, daarom bidden we, wil de macht van de boze terugdringen. In Jezus' naam. En geef dat we zo verrast mogen worden. Ja, we worden verrast, want u spreekt door alles heen. Want er zijn verschrikkelijke dingen die gebeuren vandaag aan de dag. Jonge mensen die er niet voor terugdeinzen. Mensen dood te maken, overhoop te steken. Met een busje te rijden door straten heen. Wat moet het ons doen huiveren? Dat kan gebeuren. Heere, u weet ervan. We leggen het in uw handen. Maar geef dat de ogen open gaan dat we als land, volk, volkeren, als samenleving gaan roepen tot de God van Israël. Want dat tuit het ook onze oren. Als we zien dat u bezig bent uw volk Israël centraal te stellen in de hele wereld. Opdat alle volkeren van de aarde de ogen gericht zullen houden dat u het bent. Die uw volk uit alle landstreken van de wereld terug laat komen. Daar waren de aanslagen begonnen. En het waait zich uit nu over de wereld. Omdat daar een strijd gaande is van u, de God van Israël, tegen de boze machten. Maar we weten dat u, Heere, blijft verschijnen. Dat u doorgaat om ook uw koninkrijk te bouwen en het zendingswerk te zegenen. Zegen onze zendingsarbeider. Broeder Volmer, zijn vrouw en zijn gezin. Wees hem nabij, ondersteunen. Bidden u, Heere, voor de slachtoffers die vallen van al die rampen die er zijn. Maar we bidden ook voor onze eigen gemeenteleden. Mensen die het moeilijk hebben. Diepe wegen gaan. Onderzoeken. Strijd. Bewisselend. Rust. Wanhoop. U kent het. Wil dichtbij zijn. En kracht geven. En ook zo de hoop geven dat u zorgt. Wil zo ook Heere zijn. Met Donate. Wilt u ook haar ondersteunen. De weg die zij gaat. Zwaar. Moeilijk. Maar wilt u haar oprichten. En haar nieuwe kracht geven. We leggen dat ook in het gebed aan u voor. En zo leggen we deze dienst in uw handen. En schenk ons vanavond, vanmiddag weer een goede dienst. Met de oud-predikant. Wil ook zo, Heere, uw zegen doen neerdalen over ons allemaal. Wij bidden het u uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 75 en daarvan 1 en 2. gemeente gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen. Bevestig zijn woord.
Dank je.